Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan verder met het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, een boek dat werd geschreven door Robrecht Boudens. En we zijn bezig met teksten te lezen in verband met Newmans leven. En ik ga verder met tekst 23, en dat is een sermoen van Newman over de Tweede Lente, over het Engels katholicisme, en hij heeft dat gegeven op 13 juli 1852. Drie eeuwen geleden stond de katholieke kerk, door Gods macht tot stand gekomen, op een trotse plaats in dit land. Ze was bekleed met een bijna duizendjarige glorie. Ze had plaatsgenomen op een twintigtal bisschoppelijke zetels, verspreid over het wijde land, en was geworteld in de wil van een gelovig volk. Haar macht ontplooide ze door 10.000 organen van macht en invloed, en haar adelbrieven had zij verworven dankzij een menigte heiligen en martelaren. De kerken spraken en verheugden zich, de ene na de andere, over de vereerde voorsprekers, die voorwerp waren van dankbaar huldebetoon. Dan waren daar ook de kloosterorden in de kerk, de monastieke stichtingen, de universiteiten, de betrekkingen die ze over heel Europa onderhield, de hoogstaande prerogatieven van de kerk, van de kerk in de staat, haar weelde, haar onderhoorigheden, de eerbetuigingen die haar gebracht werden. Waar was er in het geheel van het christendom een zo roemrijke hiërarchie? Verweven met burgerlijke instellingen, met koningen en adel, met het volk dat in elk dorp, in elke stad werd aangetroffen, scheen ze bestemd om te blijven bestaan, zolang Engeland bestond, en wellicht om Engelands grootheid te overleven. Het was echter het hoge hemelse raadsbesluit dat de majesteit van die tegenwoordigheid zou uitgewist worden. Het is een lange geschiedenis, dierbare confraters en broeders, jullie weten het wel. Ik hoef er niet op in te gaan. Het levengevende principe van de waarheid, de schaduw van Petrus, de genade van de Verlosser verdwenen. In die dagen werd de oude kerk een levenloos lichaam, een vreemde, gruwelijke verminking. Toen verpestte ze enkel nog de lucht die ze ooit had verfrist, en ze ontsierde de grond die ze ooit mooi had gemaakt. Zo scheen alles verloren, en een tijd lang werd er gestreden, en haar priesters werden verjaagd of gemarteld. Ontelbaar waren de heiligschennissen. Haar tempels werden ontheiligd of vernield. Op haar inkomsten werd door de hebzuchtige adel beslag gelegd, of ze werden te grabbel gegooid aan de bedienaren van een nieuw geloof. De aanwezigheid van het katholicisme werd uiteindelijk gewoonweg ongedaan gemaakt, zijn genade verstoten, zijn macht misprezen. Zijn naam werd onbekend, behalve als een geschiedkundig studieobject. Het vergde veel tijd om dit ten gronde te doen, veel tijd, lang nadenken, hard werken en veel geld. Na verloop van tijd was het zover. die ellendige dag, eeuwen voordat wij geboren werden. Wat een marteling in die tijd te hebben moeten leven en er getuige van te zijn hoe de mooie vorm van de waarheid in stukken werd gehakt. En elk lidmaat, elk orgaan werd weggevoerd, verbrand, in het vuur of in de afgrond geworpen. Maar uiteindelijk was het werk voltooid. Het lot van de waarheid was bezegeld. Ze was verschopt. Er was een kalmte tot stand gebracht. Een stilte. Een soort vrede. Zo was ongeveer de toestand toen wij in deze gehavende wereld kwamen. Dierbare confraters en broeders, jullie hebben één zijde van dat alles gezien. Sommigen onder ons ook de andere, maar ieder van ons kan getuigen van het totale misprijzen dat het katholicisme ten deel gevallen was, omstreeks de tijd dat wij geboren werden. Jullie weten het, helaas beter dan ik het kan weten, maar misschien is het toch niet ongepast dat ik met een paar pennetrekken getuig van wat jullie van binnenin veel beter weten dan ik. De katholieke kerk was niet langer aanwezig in dit land, noch was er een katholieke gemeenschap. Enkel een aantal aanhangers van de oude godsdienst, die stil en bedrukt rondwaarden, als herinneringen aan wat ooit geweest was. De Rooms-katholieken, niet een sekte, zelfs niet iets waar de mensen belang in stelden, niet een gemeenschap, hoe gering ook, die de grote communio in het buitenland vertegenwoordigde. Enkel een handvol individuen, die geteld konden worden als de kiezelstenen of de resten van de grote zondvloed, en die warempel nog een geloofsbelijdenis bleken te hebben, die eertijds het credo van de kerk was. Hier een aantal arme Ieren, die voor de oogsttijd kwamen en gingen. Of een groep die in een ellendige buurt van de uitgestrekte grootstad leefde. Daar misschien een oudere persoon, somber en eenzaam, en vreemd overkomend, hoewel nobel in zijn houding, en gekend als zijnde van goede familie en Rooms-katholiek. Een ouderwets, somber aandoend huis, omringd door hoge muren, een ijzeren poort en taxusbomen. Een huis waarvan verteld werd dat daar ooit Rooms-katholieken hadden gewoond. Niemand kon evenwel vertellen wie zij waren, of wat ze deden, of wat men precies bedoelde als men hem Rooms-katholieken noemde. Al had het woord een onprettige klank en herinnerde het aan vormelijkheid en bijgeloof. Als men dan met de nieuwsgierige ogen van een jongen op een bepaalde dag door de grote stad dwaalde, kon men op een kapel van Moraviërs stoten of op een ontmoetingsplaats van Kwekers en de volgende dag op een kapel van Rooms-katholieken. Maar niets kon over hen vernomen worden, tenzij dat er lichten brandden en dat men er enkele in het wit geklede jongens kon zien die met wierookvaten zwaaiden. Wat de betekenis van dit alles was, kon men enkel vernemen uit boeken, uit protestantse geschiedenissen en preken. En over de Rooms-katholieken werd daarin niet in positieve zin gesproken. Integendeel, men kon er lezen dat zij ooit eens over macht hadden beschikt, doch daar misbruik hadden van gemaakt. Op een andere keer kon men de gelegenheid hebben een zeer precieze uiteenzetting te horen, gehouden door een geleerd man, het resultaat van nauwkeurig onderzoek en het duistere, door weinigen gekende feit dat een verschil tussen Rooms-katholieken van Engeland en die van Ierland hierin bestaat dat de laatsten bisschoppen hadden, terwijl de eerstgenoemden door 4 apostolische vicarissen werden bestuurd. Zo moet ongeveer het soort kennis geweest zijn dat de heidenen in de oudheid hadden van het christendom, dat ze vervolgden en waarvan zij de volgelingen als een gens lucifuga beschouwden, een volk dat het daglicht schuwde. Zo waren de katholieken in Engeland. Men vond ze in hoeken en stegen, in kelders en op zolders, of in uithoeken van het land, afgesneden van de volkrijke wereld rondom hen en door de hooggeplaatste protestanten, de heersers der aarde, vaag bespeurd als geesten die her en der rondwaarden als doorheen een nevel of in een schemerlicht. Ze werden uiteindelijk zo zwak, zo volslagen te veronachtzamen, dat misprijzen aanleiding gaf tot medelijden. De edelmoedigsten van hun tirannen begonnen in feite de wens te koesteren hen sommige gunsten te verlenen, in de overtuiging dat hun opinies gewoon te absurd waren om nog verspreidingskansen te hebben, en dat de katholieken zelf, als ze een zin van burgerlijke belangrijkheid bijgebracht werden, deze opinies spoedig zouden vergeten en er zich over schamen. Uit loutere goedheid tot ons begonnen ze dan in de protestantse wereld met onze geloofswaarheden te schimpen, zodat onze eigen onnozelheid of ons heimelijk ongeloof ons pleidooi voor barmhartigheid zou kunnen zijn.
Thank you.
Een grote verandering. Een ontzettend contrast tussen de oude, eerbiedwaardige kerk van Sint Augustinus en Sint Thomas en het povere overblijfsel van hun nakomelingen in de 19e eeuw. Ik mag wel zeggen dat het een wonder geweest is dat men die vorstelijke macht heeft kunnen neerhalen. Maar een groter en waarachtiger wonder was opkomst. Niemand had de val van de kerk kunnen voorspellen, maar veel minder nog zou iemand het aangedurfd hebben te voorspellen dat ze opnieuw zou verrijzen. Er was iets wonderbaars aan de val, die tenslotte in de natuur van de dingen lag. Alles komt tot een einde. Maar het herrijzen zou een ander soort wonder zijn, gelegen in de orde van de genade. En wie mag op mirakelen hopen, en in het bijzonder mirakelen als deze? Is er in de loop van de geschiedenis iets dergelijks aan te wijzen? Ik moet voorzichtig zijn in mijn spreken en enkel zeggen wat ik weet, maar ik herinner mij niets dat met dit gebeuren parallel loopt. Mijn dierbare confraters en broeders, als het Gods gezegende wil is, zullen niet enkel heiligen, leraren of predikanten de grond van Engeland opnieuw aan God toewijden, maar ook martelaren. We hebben een grootse, vreugdevolle taak op ons genomen, doch de woede van Gods vijanden staat in verhouding tot zijn genade. Ze hebben ons verwelkomd, zoals een leeuw zijn prooi begroet. Misschien zullen ze op tijd vertrouwd geraken met ons verschijnen, maar het is mogelijk dat het hen ook meer ophitst. De kerk in Engeland weer oprichten is een te verheven taak om ze tot een verloren hoek te beperken. We hebben reden gehad om te denken dat zo'n weldaad ons niet zou gegeven worden zonder een kruis. Grote zegeningen over ons laten komen, zonder een voorafgaand offer van groot lijden, is niet de manier waarop God te werk gaat. Als de waarheid onder dit volk wijd verspreid moet worden, hoe zouden we durven hopen dat beproeving en kwelling ze niet zouden vergezellen? En als we het zonder arrogant te zijn mogen zeggen, we hebben toch reeds talloze verdiensten in voorraad. Het is geen minderwaardige uitrusting waarmee we de strijd aangaan. Kunnen we gelovig veronderstellen dat het bloed van onze martelaren 3 eeuwen geleden en later nooit zijn beloning zal hebben? Hebben die priesters, de diocesanen en de kloosterlingen vergeefs geleden? Of, beter uitgedrukt, voor een doel dat nog steeds niet bereikt is. God, zullen de lange gevangenschappen, de vunzige kerkers, de angstige onzekerheid, de tyrannieke vonnissen, de barbaarse veroordelingen, de brutale executies, de pijnbank, de galg, het mes, zullen de ontelbare folteringen van die heilige slachtoffers niet beloond worden? Moeten de martelaren van onder uw altaar schreeuwen en tevergeefs schreeuwen om vergelding voor dit schuldige volk? Zullen ze hun leven geven en niet een beter leven bewerken voor de kinderen van hen die hen vervolgd hebben? Is het waarlijk en waarachtig uw manier van doen, mijn God? En als dat lijden van de martelaren nog niet beloond werd, dan is het misschien omdat het nog niet zijn einde heeft bereikt. Om het noodzakelijke offer te vervolmaken, is er nog iets dat, voor zover wij kunnen weten, nog ondergaan moet worden. God verhoede het, omwille van die arme natie. Maar zouden we verrast mogen zijn, mijn beste confraters en broeders, als ook nu de winter nog niet helemaal voorbij zou zijn? hebben we enig recht om het bevreemdend te vinden dat in dit Engelse land de lentetijd van de kerk een Engelse lente zou blijken te zijn. Een onzekere, angstige tijd van hoop en vrees, van vreugde en lijden, van schitterende belofte en bloeiende hoop, misschien ook van vinnige rukwinden, koude vlagen en onverwachte stormen. Eén zaak is er die ik weet, dat onze kracht in verhouding tot onze nood zal staan. Van één zaak ben ik zeker. Hoe meer de vijand tegen ons raast, des te meer zullen de heiligen in de hemel ons verdedigen. Hoe vreselijker de beproevingen van de wereld zijn, des te meer zullen onze moeder Maria, onze patroonheiligen en onze bewaarengelen ons nabij zijn. Hoe boosaardiger de listen van de mensen tegen ons zijn, des te luider zal het gesmeek zijn dat van de boezem van de hele kerk naar God zal opstijgen. Wij zullen niet als wezen achtergelaten worden. Wij zullen in ons de sterkte hebben van de trooster die aan de kerk en al haar leden beloofd werd. Mijn confraters en broeders in het priesterschap, ik spreek vanuit mijn hart als ik zeg ervan overtuigd te zijn dat er onder jullie die hier aanwezig zijn, niemand is die niet bereid is, als het Gods wil mocht zijn, van harte een martelaar te worden voor zijn zaak. Ik zeg niet dat jullie dat zouden wensen. Evenmin zeg ik dat jullie van nature uit niet zouden bidden dat die kelk aan jullie zou voorbijgaan. Ik heb het hier niet over wat jullie op eigen krachten zouden aankunnen, maar over wat jullie zouden doen en wat de natuur niet kan doen, dankzij de kracht van God, in de genade van de Geest, met de wapenrusting van de rechtvaardigheid, door de vertroostingen en de vrede van de kerk, met de zegen van de apostelen Petrus en Paulus en in de naam van Christus. Dankzij de tussenkomst van de heiligen in den Hoge, de boete, de goede werken en de gebeden van Gods volk op aarde, zouden jullie uiteraard gedragen worden als op de golven van een machtig diep water en uit jullie zelf, gedreven door de volheid van de genade, of de natuur dat nu graag heeft of niet. Nog één woord, mijn confraters, mijn broeders. Het kan de schijn hebben dat ik van mijn weg afdwaal door jullie zo toe te spreken, maar ik heb enige verontschuldiging om mij te rechtvaardigen. Toen in het begin van Engelands leed, dankzij de zorg van een groot paus, het Engels College te Rome gesticht werd en missionarissen werden opgeleid voor de belijdenis en voor het martelaarschap al hier, wie waren zij die, toen zij in de straten van de grote stad voorbij kwamen, door de flinke Angelsaksische jongeren begroet werden met Salvete Floris Martyrum? En toen de tijd aangebroken was dat zij ieder op zijn beurt dat vredevol te huis moesten verlaten en zich op weg begeven naar het strijdtoneel, naar wie begaven zij zich, vooraleer Rome te verlaten, om een zegen in ontvangst te nemen die hun kracht moest schenken voor hun werk? Ze gingen de zegen van een heilige vragen. Zij trokken naar een kalme man op leeftijd, die nooit bloed had gezien, tenzij bij boetedoening, al had hij ernaar verlangd te sterven voor Christus, in de tijd dat de grote Franciscus Saverius de weg naar het Verre Oosten had geopend, maar die als een schildwacht in de heilige stad was aangesteld en 50 jaar aan een stuk er doorheen wandelde, terwijl zijn broeders de strijd voerden. Daarom kwamen die jonge soldaten, ieder op zijn beurt, naar die oude man, en de een na de ander volhardde en won de kroon en de zegepalm, allen op één uitzondering na, iemand die niet om de heilzame zegen gegaan was en er niet wou omgaan. Mijn dierbare confraters en broeders, die oude man was mijn eigen Sint Philip. Duld mij omwille van hem. Mocht ik te ernstig gesproken hebben, zijn zachte glimlach zal mijn woorden milderen. Zoals hij 3 eeuwen geleden met jullie in Rome was, toen de tempel hier in Engeland in puin viel, zo zal hij beslist met jullie zijn, nu die tempel weer wordt opgebouwd.
Thank you.
tekst 24. Uit de toespraak na de verheffing tot het kardinalaat, 12 mei 1879. Newmans laatste levensjaren waren gekenmerkt door een diepe vrede in zijn geest en in zijn hart. Onverwachts brachten die jaren hem nog een heel speciale voldoening. In 1879 werd hij door Leo XIII tot het kardinalaat verheven. Niettegenstaande een wankele gezondheid, ondernam de 80-jarige nog eenmaal de reis naar Rome. Voor het laatst hield hij er een toespraak waarin hij eens te meer het rationalistisch liberalisme veroordeelde. In zijn ogen was het liberalisme het aspect van het moderne denken dat rechtstreeks naar goddeloosheid leidde. Toen de boodschapper van het consistorie hem op 12 mei 1879 in het Palazzo della Pigna kwam opzoeken, antwoordde Newman met de bekende Biglietto-toespraak, waaraan de hierna volgende vertaling ontleend is. En nu volgt de tekst van de toespraak. Tijdens de vele jaren van mijn leven heb ik heel wat fouten gemaakt. Ik heb niets van die hoge volmaaktheid die men in de geschriften van de heiligen terugvindt en waar men geen fouten in aantreft. Waar ik echter meen aanspraak te mogen opmaken voor al wat ik geschreven heb, is dit. Loyale bedoelingen, afwezigheid van persoonlijke ambities, een neiging tot gehoorzamen, een bereidheid om op fouten attent gemaakt te worden, schrik voor dwaling, de wens om de Heilige Kerk te dienen, en, God zij er om gedankt, niet weinig resultaat. Ik ben blij bovendien te mogen zeggen dat ik van de aanvang af stelling genomen heb tegen een machtige kwaal. 30, 40, 50 jaar lang heb ik er mijn beste krachten aan besteed weerstand te bieden aan de geest van rationalistisch liberalisme in godsdienstige aangelegenheden. Nooit heeft de Heilige Kerk een zo dringende nood aan verdedigers gehad als thans, nu dit liberalisme helaas een dwaling is, die als een valkuil de hele wereld beslaat. In deze plechtige omstandigheid, waar het normaal is dat iemand, die zich in mijn geval bevindt, een blik werpt op de wereld en op haar toekomst, zal niemand het misplaatst vinden, zo hoop ik, dat ik hier opnieuw het protest laat horen dat ik zo vaak al heb laten horen. In godsdienstige aangelegenheden is liberalisme de leer volgens de welke er geen positieve religieuze waarheid bestaat, maar leert dat de ene leer even goed is als de andere. Dag na dag neemt die leer in wezen en kracht toe, en ze is onverzoenbaar met het erkennen van welke godsdienst ook als de ware. Ze leert dat alle godsdiensten geduld moeten worden, omdat alle enkel een kwestie van opinie zijn. De geopenbaarde godsdienst is niet een waarheid, maar een gevoelen en een voorkeur, niet een objectief of wonderbaar gegeven. Elk individu heeft het recht de godsdienst dat te doen zeggen waar zijn geest het meest behoefte aan heeft. Devotie is niet noodzakelijk op geloof gebaseerd. De mensen mogen zowel naar protestantse als naar katholieke kerken gaan, deugd hebben van beide en tot geen enkele behoren. Ze kunnen verbroederen in dezelfde geestelijke gedachten en gevoelens zonder enige visie op het gemeenschappelijk hebben van de leer of zonder daar nood aan te voelen. Aangezien godsdienst dan een zo persoonlijke zaak is, en in een zo hoge mate een privébezit, kunnen we er in onze betrekkingen van mens tot mens abstractie van maken. Wat heeft het voor belang of iemand iedere morgen een andere godsdienst aankleeft? Even indiscreet is het over iemands godsdienst te oordelen als over zijn bronnen van inkomsten of over de manier waarop hij zijn familieleven leidt. In geen enkele zin is godsdienst de band van de maatschappij. Tot nog toe is de burgerlijke macht christelijk geweest. Zelfs in de landen die van de kerk gescheiden zijn, zoals in mijn land, was het in mijn jeugd een aanvaardbare leuze dat het christendom de wet van het land is. Nu verwerpt dit christelijk kader, dat de vrucht van het christendom is, dit christendom overal. De leuze waar ik daarnet naar verwees, heeft aan kracht ingeboet, verliest nog steeds aan kracht en zal op het einde van de eeuw, als de Almachtige niet tussenkomt, gewoon vergeten zijn. Tot op heden was men van oordeel dat enkel de godsdienst met zijn bovennatuurlijke sancties voldoende machtig was om de onderworpenheid van de volksmassa aan wet en orde te verzekeren. Nu proberen filosofen en politici dat probleem zonder de hulp van het christendom op te lossen. In de plaats van het gezag en van de leer van de kerk wil men eerst en vooral komen tot een universele en strikt laïcistische opvoeding. Men wil er elk individu van overtuigen dat het in zijn eigen belang is ordentelijk, werkzaam en sober te leven. Voor de massa die aldus zorgvuldig werd onderricht, zet men dan uiteen hoe de brede fundamentele ethische waarden, zoals rechtvaardigheid, welwillendheid, waarachtigheid, of zoals de fysische en psychologische wetten die in het maatschappelijk leven en in de sociale kwesties bestaan, de godsdienst moeten vervangen. Dit geldt onder meer ook voor de regering, de staatsfinanciën, de diensten van hygiëne en de verhoudingen tussen de volkeren. Wat de godsdienst betreft, hij is een private weelde die de mens zich mag veroorloven als hij dat wenst, doch waar hij uiteraard moet voor betalen, die hij aan anderen niet moet opleggen en waar hij enkel mag van genieten als hij hen niet hindert. Zo staan de zaken er in Engeland voor en het is goed dat we er ons allen rekenschap van geven. Men moet echter geen ogenblik denken dat dit mij afschrikt. Het doet mij diep leed, omdat ik voorzie dat een menigte zielen er zullen aan ten onder gaan. Maar ik ben er helemaal niet bang voor dat het een reëel gevaar kan betekenen voor het woord Gods, de Heilige Kerk, onze Almachtige Koning, de Leeuw van de stam Juda, getrouw en waarachtig, of voor Christus plaatsvervanger op aarde. De kerk heeft te vaak verkeerd in wat doodsgevaar scheen om bang te zijn als een nieuwe beproeving zou komen opdagen. Dat alles staat vast. Wat echter niet vaststaat en in die grote geschillen doorgaans niet kan vaststaan en gewoonlijk een grote verrassing inhoudt voor hen die ze gadeslaan, is de speciale manier waarmee de voorzienigheid haar uitverkoren erfdeel bevrijdt en redt. Soms wordt een vijand een vriend. Soms wordt hij ontdaan van die ooit zo dreigende speciale macht om kwaad te doen. Soms verscheurt hij zichzelf. Soms doet hij alleen wat heilzaam is en verdwijnt nadien. Doorgaans hoeft de kerk niets anders te doen dan in vertrouwen en vrede verder haar eigen weg te gaan en uiteindelijk stil te staan in het beschouwen van God, het heil van de wereld. Mansuete, hereditabunt terram, et delectabuntur in multitudine pacis. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.